Wij lezen vanmiddag uit drie verschillende stukjes uit de Bijbel. Allereerst lezen wij Numeri 32, de eerste zes versen. Daar komen we de stam van Ruben tegen voordat ze het beloofde land ingaan met een verzoek die zij richten aan Mozes. Vervolgens lezen we uit Richteren 5. Dan zijn we heel wat jaren verder. De stam hebben een eigen grondgebied gekregen. En dan zijn er vijanden en moet er gevochten worden. En vervolgens lezen we een paar woorden uit het Nieuwe Testament, uit het Evangelie naar Matthäus, waar we luisteren naar woorden van de Heer Jezus zelf. Matthäus 6, vers 31 tot en met vers 33. Dus Numeri 32, de eerste zes versen, Richteren 5, vers 12 tot en met 18. En Matthäus 6, vers 31 tot en met vers 33.
De kinderen van Ruben nu hadden veel vee, en de kinderen van Gad hadden daarvan machtig veel. En zij bezagen het land Jeezel en het land Gilead. En zie, deze plaats was een plaats voor vee. Zo kwamen de kinderen van Gad en de kinderen van Ruben en spraken tot Mozes en tot Eleazar den priester, en tot de overste der vergadering zeggende: Arod en Dibon en Jeezer en Nimra en Hesbon en Eliela en Scheba en Nebo en Beon. Dit land, het welk de Heere voor het aangezicht de vergadering van Israël geslagen heeft, dat is het land voor de vee, en uw knechten hebben vee. Voort zeiden zij: indien wij genade in uw ogen gevonden hebben, dat hetzelfde land aan uw knechten gegeven worden tot een bezitting, doe ons niet trekken over de Jordaan. Maar Jozef zeide tot de kinderen van Gad en tot de kinderen van Ruben: zullen uw broeders ten strijde gaan, en geleiding zult hier blijven? We werden bij Richteren 5, vanaf vers 12 tot en met 18. Richteren 5, vers 12. Waakt op, waakt op, Deborah, waakt op, waakt op en spreek een lied. Maakt u op, Barak, en leidt uw gevangenen gevangenen, gij zoon van Abinoam. Toen deed hij de overgeblevenen heersen over de heerlijken onder het volk. De Heere doet mij heersen over de geweldigen. Uit Ephra was hun wortel tegen Amalek. Achter u was Benjamin onder uw volken. Uit Machir zijn de wetgevers afgetogen en uit Zebulan trekkende door den staf de schrijvers. Ook waren de vorsten in Issachar met Deborah. En gelijk Issachar als voor Barak. Op zijn voeten werd hij gezonden in het dal. In Rubens gedeelten waren de inbeelding des hartens groot. Waarom bleef gij zitten tussen de stallingen, om te horen het geblaten kudde? De gedeelten van Rubens hadden grote onderzoekingen des harten. Gilead bleef aan gene zijde van de Jordaan, en dan, waarom onthield hij zich in schepen? Asser zat aan de zeehaven en bleef in zijn gescheurde plaatsen. Zebulon, het is een volk dat zijn ziel versmaad heeft ten dode, insgelijk Naphtali op de hoogte des velds. Tot Matthäus 6, vers 31, vers 33. Daarom zij niet bezorgd, zeggende: wat zullen wij eten, of wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen. Want uw hemelse Vader weet dat gij al deze dingen behoeft. Maar zoekt eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u toegeroepen worden.
Deborah en Barak hebben de verschillende stammen opgeroepen om mee te doen met de strijd. En dan in Richteren 5 wordt op die strijd teruggekeken. En dan wordt er in het lied wat wordt gezongen in hoofdstuk 5 een vraag gesteld aan de Rubenieten. Tekst voor de preek vindt u in vers 16. Richteren 5, vers 16a. Deze vraag: waarom bleef gij zitten tussen de stallingen om te horen het geblaat van de kudde? Tot zover. Gemeente, jongens en meisjes. Ja, dat weten jullie ook. Dat hebben jullie ook gehoord. De Russische president Vladimir Poetin, die heeft heel veel jonge mannen gemobiliseerd. Opgeroepen om mee te gaan vechten in de oorlog tegen Oekraïne. En dat komt omdat Rusland de laatste tijd nederlagen heeft geleden. En Poetin wil dat er extra mannen mee gaan vechten. Zo wil hij de oorlog alsnog winnen. Maar wat doen die mannen? Die worden opgeroepen om mee te gaan vechten. Nou ja, er zijn er in Rusland die gaan vechten. Maar er zijn er ook die zich niet melden. Ze willen gewoon thuis blijven, hun gewone werk blijven doen. Ze willen niet meevechten. Nou, in het Bijbelgedeelte dat vanmiddag onze aandacht vraagt, wordt er ook opgeroepen tot mobilisatie. Deborah en Barak roepen jonge Israëlitische mannen op om mee te doen in de strijd tegen de vijand. En we letten vanmiddag op de stam van Ruben. Hoe reageren ze daar op die oproep? Willen ze net als allerlei Russische mannen thuis blijven? Of gaan ze meevechten? We gaan erop letten als we letten op de vraag die Deborah aan de stam van Ruben stelt. Het thema voor de preek is de vraag van Deborah. De vraag van Deborah. Twee gedachten. Het is een ontmaskerende vraag. En het is een liefdevolle vraag. Dus jongens en meisjes, in je boekje zou je het op kunnen schrijven. Het thema, de vraag van Deborah. En dan zie je in je boekje zo 1, 2, 3. Nou ja, meestal hebben dominees 3 punten, maar vanmiddag dus 2. Ja, 2 vragen. De eerste vraag, een ontmaskerende vraag. Een beetje moeilijk woord, gaan we straks uitleggen. En een liefdevolle vraag. Ja, het gaat vanmiddag over de Rubenieten. Wie zijn zij? Het zijn de nakomelingen van Ruben, de oudste zoon van Jacob. Ze wonen inmiddels in het beloofde land. Elke stam heeft zo zijn eigen grondgebied gekregen, Ruben ook. En weet je wat de stam van Ruben had? Dat kunnen we lezen en we hebben het gelezen vanmiddag in Numeri 32, het eerste vers. Zij hadden heel veel vee. Ze hadden een grote veestapel. Weet je waar ze woonden? In het oosten, in Oost-Jordaanland. Dat is een gebied dat ook vandaag nog steeds heel vruchtbaar is. Er zijn veel weilanden. Dat is een ideaal gebied om te gaan wonen met je veestapel. Maar wat gebeurt er? De Rubenieten, ze worden gemobiliseerd, opgeroepen om te gaan vechten in de strijd tegen de vijand. Ja, maar waarom? Wat is er aan de hand? Want ja, als er mannen worden opgeroepen om als soldaten te gaan vechten, dan is er wat aan de hand. Wat is er mis? Nou, er zijn vijanden in Israël aanwezig die de Israëlieten onderdrukken al een hele poos. Het begin van hoofdstuk 4 vertelt erover. De stammen van Israël, ze worden onderdrukt door koning Jabin van Hazor. En hij heeft een generaal die luistert naar de naam Sisera. En die man die heeft een geweldig leger. En hij heeft hele sterke, indrukwekkende strijdwagens. Hij heeft veel munitie. Dus ja, wat moet er gebeuren? Ja, er moet gevochten worden. Ja, maar hoe komt het dat die Jabin en die generaal Sisera er is? Hoe komt het dat die vijanden in Israël zijn? Ja, dat is een heel verhaal. Het komt er hierop neer dat te maken heeft met de houding van de Israëlieten ten opzichte van God. Het heeft te maken met hoe zij omgaan met hun God. Kijk, het volk Israël is het beloofde land binnengetrokken. God had hen dat land gegeven. Hij had gezegd, hier mag je mij dienen. Maar wat is er gebeurd? Het volk Israël, het volk dat God uitkoos en aan wie God zich verbonden had met al zijn liefde, het volk waar hij zo'n bijzondere zorg aan gaf en dat hij had geleid, dat volk zegt God vaarwel. Want wat doen ze? Ze brengen allemaal offers aan de afgoden. Ze buigen zich voor andere afgoden neer en dat gaat gepaard met allerlei andere zonden. Het volk groeit bij God vandaan, het doet wat goed is in eigen oog. Het volk dat zo gezegend is door God, vergeet hun weldoener. En weet je wat dat is, jongelui, God vergeten? God vergeten, dat is niet dat je even iets ontschiet. Dat je even niet iets helder hebt. Oh ja, ik heb wel mijn repetitie geleerd. Maar ja, nu heb ik een vraag en nou schiet echt het antwoord mij niet te binnen. Of ik kom een bekende tegen in de vakantie en ja, kon even niet zo goed op zijn naam komen. Bent even vergeten. Nee, de Heere vergeten, dat gaat veel verder. De Heere vergeten, dat is geen rekening houden met God. Dat is niet gericht zijn op God. De Heere vergeten, dat is je ten diepste onafhankelijk weten. De Heere vergeten, dat is hem links laten liggen. De Heere vergeten, dat is niet buigen voor zijn woorden. De Heere vergeten, dat is hem inwisselen voor een ander. De Heere vergeten, dat is geestelijk overspel plegen. En dat doen de Israëlieten. Ze vragen niet naar God. Ze leven niet met God. Ze denken niet aan God. Ze vergeten wie God is, wat hij heeft gedaan. Ze vergeten dat God met hen in een hele bijzondere relatie staat. En wat doet Israël? Nou, dit dus. Israël vergeet God door God te verlaten. En dan? Ja, dan zendt God vijanden die de Israëlieten gaan onderdrukken. In dit geval koning Jabin met zijn generaal Sisera. En vooral de stammen aan de westkant van de Jordaan, aan de Middellandse Zee, hebben het zwaar te verduren. En op een gegeven moment wordt de situatie zo zwaar dat de Israëlieten weer naar God gaan vragen. Dat ze hem gaan zoeken, dat ze gaan bidden. O God, help ons, verlos ons van de vijanden. En de Heere hoort. En God gaat verlossen. Door iemand te roepen die leiding geeft aan Israël. Door iemand te roepen die het opneemt tegen de vijand. Dat is eigenlijk wat je elke keer ziet in dat Bijbelboek Richter. Hè? Dat is een refrein. Dat komt elke keer weer terug. Israël vergeet God. God straft door vijanden te sturen. Dan hebben de Israëlieten het heel moeilijk. Dan gaan ze op den duur roepen naar God. Help ons. Dan stuurt God een verlosser. Dan komt de verlossing. En dan, ja, dan is het... Is het weer vanzelfde laken pak. Dan vergeten ze God weer enzovoort. Nou, hier in Richteren 4 geeft God ook iemand die Israël gaat verlossen. Wie is het? Het is een vrouw. Haar naam is Deborah. En Barak is haar assistent. En wat doen ze? Ze roepen de verschillende stammen op tot de strijd. Ze mobiliseren het leger. Hoe doen ze dat? Nou, dat doen ze door boden erop uit te sturen in heel Israël. Die boden die gaan naar het noorden toe, die gaan naar het zuiden toe, ze gaan naar het westen toe, ze gaan naar het oosten toe. Die boden die komen in de verschillende dorpen en wat doen ze dan? Dan pakken ze de bazuin, de shofar, en dan blazen ze. En dat doen ze op zo'n manier, want je kon die shofar op verschillende manieren blazen. Verschillende tonen, zodat er een verschillende klank te horen was. Maar dan blazen ze op zo'n manier, zodat de Israëlieten weten, hé, we worden opgeroepen om te gaan vechten. En dat zal ook verteld zijn, Deborah en Barak roepen jullie op om je te melden. Er moet gevochten worden met de vijand. God zelf roept ons samen, we worden gemobiliseerd. Nou, dat is, als we in Richteren 5 zijn aangekomen, inmiddels gebeurd. En die oproep heeft geklonken. En ja, er is al gestreden en de strijd is beslist. En Israël heeft gewonnen. Of beter gezegd, God heeft aan de Israëlieten de overwinning gegeven. De vijand is verslagen. En nu, in Richteren 5, wordt er teruggekeken op die strijd. En Deborah en Barak zingen er een lied over. En ze zingen in dat lied de lof op God en ze vertellen wat er is gebeurd. Ze vertellen wie er gevochten hebben, maar ze vertellen ook wie er niet gevochten hebben. In de versen 14, 15 en 18 worden er enkele stammen genoemd die nadat de shofar, de bazuin, geblazen is, zich hebben gemeld en die met gevaar voor eigen leven hebben gevochten tegen de vijand. Ze hoorden Gods roepstem. En in gehoorzaamheid kwamen ze. Ze gingen de strijd in. Maar tussen vers 14 en 15 en vers 18 klinken ook namen van hen in vers 16 en 17 die niet hebben gestreden. Daar worden de stammen genoemd die niet hebben meegedaan. Even tussen haakjes. De stam van Juda en Simeon kom je nergens tegen, want die waren helemaal in het zuiden en die hadden op dat moment te maken met de Filistijnen waar ze tegen moesten vechten. En Deborah weet dat en laat dat buiten beschouwing. Maar een van de stammen die niet thuisgeeft is Ruben. Dus gemeente, wat gebeurt er? Iedereen wordt geroepen, maar niet iedereen komt. Er zijn er die wel komen en er zijn er die niet komen. En als het gaat om de stammen die niet komen, worden er veelzeggende woorden gebruikt. Kijk maar mee, in vers 16 wordt er van Ruben gezegd dat ze bleven zitten. Ze bleven zitten waar ze waren. En van Gilead. En dat is een bepaald gebied waar de halve stam van Manasse woont. Dus daar mag je Manasse voor lezen. Wordt gezegd, zij bleven. Ze bleven waar ze waren. Van dan wordt gezegd dat ze zich onthielden. Dat zij verbleven bij de schepen. En als het over Aster gaat, dan vallen diezelfde woorden. Zitten en blijven. Dus Ruben, Gilead, zeg maar Manasse, dan Aser. Ze komen niet in beweging. Ze zitten, ze blijven zitten waar ze zitten. Nou jongens en meisjes, waar doet je dat aan denken? Dat doet mij denken aan een spelletje spelen. Het spelletje verstoppertje. Misschien doe je dat wel eens hè, met vriendjes en vriendinnetjes. Jij verstopt je vriend, je vriendinnetje moet jou gaan zoeken. En op een gegeven moment wordt er geroepen, kom eens tevoorschijn. Ja, jij denkt, ja, dat is mooi, maar dat ga ik niet doen. En je verroert je niet, je beweegt je niet, je blijft zitten waar je zit. Of jij zit op je slaapkamer. Je bent bezig met huiswerk, althans, dat zei je wel tegen je moeder. Ja, ik ga even huiswerk maken, maar misschien ben je bezig met andere dingen. En dan is het etenstijd en je moeder roept je, eten! We gaan eten! En je denkt, ja, maar het komt mij nou niet goed uit, want ik ben nog even aan het appen met mijn vriend. En je negeert de roep. Je blijft op je kamer, je bent met andere dingen bezig. Je komt niet in beweging. Het komt je niet uit om naar beneden te gaan. Nou, Deborah en Barak, ze roepen. De shofar klinkt, de bazuin klinkt. God roept, ik wil jullie gebruiken. De anderen hebben jullie nodig. En ik ga voorop in de strijd. Maar Ruben, en we letten vanmiddag dus op Ruben, want hij is de oudste van de 12 stammen. En hij is de eerste die wordt aangesproken door Deborah. En ook wordt hij het uitgebreidst aangesproken als het gaat om de stammen die niet komen. Ruben, die blijft waar hij is. Bij de stallen. Bij de schapen. Bij de veestapel. Bij de kudde. Hoe komt dat? Hebben ze die shofar dan niet gehoord? Hebben ze dan de boodschap niet meegekregen dat er in heel Israël mannen worden opgeroepen om te vechten tegen de vijand? Hebben ze het gemist? Nee, dat hebben ze niet gemist. Ze hebben die boodschap echt wel gehoord en meegekregen. Goed, ze hebben het meegekregen, maar hebben ze toen dan onverschillig hun schouders opgehaald? Zo van, nou ja, de boodschap raakt ons niet. Hier kunnen we niets mee, dus we laten de oproep maar aan ons voorbij gaan. Nee, dat is ook niet het geval. Want in het slot van vers 15 en in het slot van vers 16 wordt ons verteld tot tweemaal toe dat de Rubenieten bij elkaar zijn gekomen, een vergadering hebben belegd en met elkaar hebben doorgesproken, van gedachten hebben gewisseld. Daar vallen die uitdrukkingen van dat de inbeeldingen van het hart groot waren en dat er grote onderzoekingen van het hart waren. Er waren dus inbeeldingen, er waren onderzoekingen, er waren overleggingen van het hart. Als ik het gewoon heel eenvoudig zeg. Ja, er waren allerlei gedachten bij de Rubenieten. Toen die shofar, die bazuin klonk. En ze werden opgeroepen om te strijden tegen Sisera. Tot twee keer toe valt het woordje groot. Dat betekent, ze hebben er veel over nagedacht.
En ze hebben er serieus over nagedacht. Het hield ze echt wel bezig. Ze hebben overleg gehad. En je ziet dat zo in gedachten voor je. Hè? Ze zoeken elkaar op. Ze spreken elkaar aan. Gedachten worden gedeeld. En de een zegt: ja, we moeten niet gaan hoor, want ja, het is toch vooral onze plicht om allereerst te zorgen voor onze eigen familie en voor onze eigen stam. En een ander vult aan: ja, God heeft ons gezegend met een grote veestapel. Nou ja, dat is toch onze eerste verantwoordelijkheid. En ja, kijk eens, de strijd vindt verderop plaats. Een end bij ons vandaan. Ver bij ons uit de buurt dus. Ja, maar zegt een ander: ik wil het graag wel even van een andere kant bekijken. Wij zijn wel Rubenieten, hè, de oudste van de 12. Moeten we niet het goede voorbeeld geven? Onze broeders zijn in nood. Straks wordt het gebied van Sisera zo huishouds van de kaart afgeveegd. En gaat het in deze strijd ook niet om de eer en de naam van God? De Rubenieten die denken erover na, overleggen. Dus nee, die boodschap van de bazuin, meld je aan, strijd mee, die hebben ze niet zomaar even naast zich neergelegd. Maar uiteindelijk zeggen de Rubenieten: wij melden ons niet. Wij gaan de strijd niet in, wij blijven thuis, wij blijven hier. En het feit dat Deborah en Barak het noemen in hun lied maakt duidelijk dat Deborah en Barak dat te oren is gekomen. Misschien rechtstreeks of misschien via, misschien wel via die bode die ze hebben uitgestuurd. Ja, sorry, we hebben er ernstig over nagedacht. Het was voor ons een hele lastige keuze, maar wij blijven thuis. Wij kunnen niet helpen. Ja, maar waarom dan niet? Wat is de reden dan dat ze niet komen? Is dat misschien de afstand? Want ja, dat is eerlijk gezegd wel een dingetje. Het stamgebied van Ruben is ver verwijderd van het gebied waar het gevecht plaatsvindt. Laten ze zich leiden door het praktische bezwaar. Ja, sorry, we gaan niet, want het is zo ver weg. En zeggen ze daarom misschien heel egoïstisch: wij hebben het goed hier, hè? Ja, hier is geen vuiltje aan de lucht. Dus ja, waar zouden wij ons druk om moeten maken? Of is de band met de andere stammen gewoon niet zo goed? Nou, het zal allemaal meespelen. Maar het eigenlijke punt is dat het ze niet uitkomt. Ze willen niet weg bij hun veestapel. Ze roepen op dat bevel van de bode: ga met ons mee. Nee. En dat zeggen ze dus niet omdat ze lui zijn, maar omdat er nog zoveel andere werk te doen is in het bedrijf, in de stal, in de schaapskooi, bij het vee. Er is zoveel wat hun aandacht moet hebben. Ze hebben geen tijd. Ze blijven zitten. En ze zitten omdat ze vastzitten aan hun werk. Ze zijn verknocht aan hun welvaart. Dat willen ze niet opgeven. En Deborah en Barak, ze kijken terug. En verontwaardigd roepen ze Ruben op het matje. Heilig verontwaardigd roepen ze: waarom? Waarom bleven jullie zitten tussen de stallen te luisteren naar het geblaat van de schapen? Waarom bleef je daar tussen de schaapskooi zitten? Waarom luister je niet naar de klank van de shofar en wel naar het geblaat van de schapen? Het is een vraag die ontmaskert. En ja, wat dat is, jongens en meisjes, ik zei ook, ik zal het straks nog even uitleggen. Dat weet je denk ik wel toch, wat dat is. Ontmaskeren. Kijk, als jij een masker op hebt, een masker voor je gezicht, dan kan ik niet zien welk gezicht erachter zit. Maar als jij dat masker afdoet, of als ik dat masker van jouw gezicht aftrek, dan kan ik zien: ja, oh, ben jij het? Nou, de vraag van Deborah: waarom bleven jullie thuis? Waarom koos je voor het bedrijf? Is ontmaskerend. Want dat laat zien wat voor Ruben belangrijker was. Niet het koninkrijk van God, maar een eigen gemak. Ze gekozen voor zichzelf. En Deborah vraagt, waarom? En dan komen we vanmiddag ook een stapje dichterbij, gemeente. Want kan het zo zijn dat God ook aan mij en aan ons en aan jou vraagt, waarom? Waarom bleef je zitten? Ik riep je. Nou, ik riep je luid, duidelijk. Je hoorde mijn stem, de bazuin van het evangelie klonk in je oren. En ik liet je mijn stem en mijn oproep al zo vaak horen. Zoek mijn aangezicht. Strijd de goede strijd. Bewandel de smalle weg. Trek die geestelijke wapenrusting aan. En nee, dat hoef je niet alleen te doen hoor. Want ik help je. Ik ben met je. Ik ben met u. Ik ga voorop in de strijd. Ik riep je. Ik riep je op. Wees in liefde gericht op anderen. Help anderen in nood. Bid voor hen die het moeilijk hebben. In de gemeente en daarbuiten. Ik riep je op om niet doof te zijn voor het hulpgeroep van de medemens. Je weet wat toch, die ene buurtbewoner. Die vluchteling. Die zendingswerker die jouw steun zo goed kan gebruiken. Maar wat deed je? Wat doe je? Wat is je reactie? Na dikken en wegen is het nee. Nee, ik ga toch maar niet op de vijand af. Ik ga toch maar niet op de vijand, de boze af. Ook al wil God mij helpen in de strijd. Nee, ik ga me toch maar niet inzetten voor de gemeente. Nee, ik ga toch niet mijn tijd geven en mijn portemonnee geven voor anderen die mijn hulp nodig hebben. Het komt niet uit, ben ik mijn broeders hoeder. Je overlegt, je laat je gedachten erover gaan en je zegt eigenlijk zouden we als gezin wel trouwen de dienst op zondag moeten bijwonen. Eigenlijk zou ik ook door de week meer tijd moeten geven aan de dingen die er echt toe doen, aan het koninkrijk van God. Maar je weet diep van binnen dat bekering nodig is. Dat dat moet plaatsvinden in je leven. Maar je zegt, ja, eigenlijk ben ik wat drukker bezig met mijn eigen huis dan met het huis van God. Maar ja, sorry hoor, maar het komt gewoon niet uit. Het past niet in mijn leven. Er is ook zoveel wat mijn aandacht heeft. Ik moet overwerken, de kinderen moeten naar de sportvereniging. Overdag heb ik gewoon mijn werk. En dat gaat me helemaal niet zo gemakkelijk af. En 's avonds ben ik moe. En ik heb genoeg aan mijn familie. Die contacten moet ik ook onderhouden. Moet ik dan ook nog eens denken aan mensen ver weg, dichtbij, die het moeilijk hebben. Daar komt me niet zo uit. Je kiest voor jezelf. Dan klinkt er een vraag vanmiddag in je oren. Waarom? Waarom bleef je zitten? Bleef je luisteren naar het geblaat van de schapen? Waar ben je, zegt God, als ik je roep? Hoezo, zeg jij, ik heb geen tijd? Hoezo, zegt u, ja, het komt niet uit. Heb je dan wel hart voor de zaak, hart voor het koninkrijk van God, voor de uitbreiding van zijn rijk, voor de eer van zijn naam? Of heeft dat geen prioriteit in je leven? Waarom? Voel je? Met die vraag doet Deborah een appel. Een klemmend appel op het hart van Ruben. Waarom ben je niet gegaan? Waarom heb je niet gestreden? Waarom hebben jullie je broeders in de steek gelaten? Waarom heb je die oproep van God naast je neergelegd? Ook al is dat dan aan dikke en wegen geweest. Waarom? Ja, dat is een confronterende vraag. Een ontmaskerende vraag. Maar tegelijkertijd ook een uitlokkende vraag. Want ik hoor in deze vraag ook liefde doorklinken. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Een liefdevolle vraag. Deborah en Barak, Ze kijken al zingend terug op de overwinning die God heeft gegeven. En als ze dan zingend vertellen over de stam Ruben die niet hielp en die niet gehoorzaamde en die niet streed, dan hoor je die heilige verontwaardiging in de stem doorklinken. En misschien moet je ook wel zeggen, klinkt er verbazing door in de vraag. Verbazing? Ja, want wat is er eerder gebeurd? Nou, dat lazen we in nummer 32. De Israëlieten zijn dan nog niet in Kanaan. Ze staan op de grens met Kanaan. Ze staan op het punt om Kanaan binnen te gaan. En dan? Daar komt de stam van Ruben naar Mozes toe. En dan zeggen ze, Mozes, kunnen wij niet hier in Oost-Jordaanland, aan deze kant van de Jordaan blijven om hier te wonen? Want ja, we hebben vee, een grote veestapel. En dit is zo'n geweldig mooi gebied om schaapskooien neer te zetten. Het is zo'n vruchtbaar gebied om ons vee te houden. En dan, dat hebben we verder niet gelezen, maar dat zou u nog thuis kunnen lezen. Dan reageert Mozes heel fel. Hij antwoordt, wat kiezen jullie voor jezelf? Laten jullie de broeders in de steek nu op punt staan Kanaan in te gaan? Nu er gestreden moet gaan worden met de inwoners, denken jullie aan jullie eigen belang? Hebben jullie dan geen oog voor ons als volk, als geheel? Nee, zeggen de Rubenieten dan. Nee, Mozes, zo moet je dat echt niet opvatten. Zo moet je dat niet zien. Hoor eens. Wij beloven het hoor, dat we de jonge mannen de strijd insturen. Ze zullen met de andere stammen gaan vechten en de vijand overwinnen. Wij weten ons echt wel één met de andere stammen. Wij zullen vechten als God dat van ons vraagt. Dus, eerder, toen trok Ruben wel ten strijde. Vrouwen, kinderen werden achtergelaten. Het vee werd achtergelaten. De schaapskooien in aanbouw werden achtergelaten. Ja, toen wel. Deden ze dat in vertrouwen op God? Of had Mozes toch wel een punt? Dachten ze ten diepste aan zichzelf? Kenmerkte dat eigenlijk al de houding van de Rubenieter van het begin af aan? Want Mozes gebruikte nummer 32 vers 6. En ja, dat vond ik eigenlijk toch van de week wel heel opvallend toen ik dat las. Mozes gebruikt ook datzelfde woordje blijven, namelijk in nummer 32 vers 6. Hij zegt tegen de Rubenieten, zullen de anderen er dan op uittrekken om te strijden? En zullen jullie dan hier in het Oost-Jordaanland, in jullie gebied, blijven? Nou ja, in ieder geval, het gebeurde uiteindelijk niet. En de jonge mannen gingen toen wel ten strijde. Dat is ook beloofd aan Mozes, wij zullen vechten. Maar nu, in de tijd van Richteren 4 en 5, nu ze inmiddels de schaapskooi hebben opgebouwd, nu blijven ze thuis, bij de kudde, bij het vee, bij het bedrijf. En de waarom-vraag klinkt. En die vraag die wordt gesteld in de verleden tijd. Waarom bleven jullie? Waarom zou Deborah dat achteraf vragen? Is dat alleen om heilige verontwaardiging te uiten? Is dat alleen om de stam van Ruben te ontmaskeren? Of zou ze deze vraag ook stellen om de Rubenieten te laten nadenken? Ja, wat hebben wij eerder gedaan? Ja, wel gevochten. Wat hebben we nu gedaan? Niet gevochten. Ja, maar dat is niet goed geweest van ons, nu we erover nadenken. Klinkt die waarom-vraag van Deborah ook niet als een liefdevolle, uitlokkende vraag om eerlijk schuld te bekennen? Wat we hebben gedaan is niet goed geweest. We hebben de bazuin, de shofar, gehoord. We zijn opgeroepen tot de strijd. En we zijn één volk. Ja, en toch zijn we thuis gebleven. Hebben we voor ons eigen gemak gekozen. Zijn we nalatig geweest. Ja, zeg je maar. Hebben de Rubenieten op die vraag van Deborah ook zo, op deze manier, gereageerd? Wat is de uitwerking van deze vraag van Deborah in hun leven geweest? Ja, dat weet ik niet. Wat ik wel weet is dat ik in Openbaring 7 lees dat de verzegelden ook komen uit de stam van Ruben. Wat ik wel weet is dat bij die Rubenieten ook kinderen van God zijn. En wat de uitwerking dan ook geweest is bij die stam van Ruben, de vraag voor ons en voor mij vanmiddag is, wat is de uitwerking van de waarom-vraag van God in mijn leven? Ja, want de Heere vraagt ook aan u. Waarom? Waarom heb je voor jezelf gekozen? In het paradijs? Maar ook daarna, zo vaak, steeds weer opnieuw. En dan hoor ik in deze waarom-vraag een liefdevolle uitnodiging om je te laten leiden door de hand van God, die met al zijn liefde naar ons uitstrekt, opdat we aan zijn hand zullen gaan en vanaf vandaag betere keuzes zullen maken. Ik hoor in deze waarom-vraag een liefdevolle aansporing om ons prioriteitenlijstje nog eens na te zien. Wat staat er in mijn leven centraal? Is er in de omgang van mij met de Bijbel, in de besteding van mijn geld, in hoe ik omga met zorg en met blijdschap, in mijn taalgebruik en in mijn tijdsbesteding, in mijn manier van werken, in mijn omgaan met mijn man, mijn vrouw, mijn kinderen, in mijn omgang met anderen, ver weg en dichtbij, in mijn staan in de gemeente van God, is daar iets te zien en te merken dat ik gericht wil zijn op de Heere. Dat ik naar Hem wil luisteren. En dat ik Hem wil eren. En dat ik mezelf aan Hem wil geven. Kijk, voor alle duidelijkheid. Natuurlijk mag je energie leggen in je studie en in je werk, thuis of buitenshuis. En natuurlijk mag je contacten hebben met vrienden en vriendinnen en kost dat tijd. Maar wat is bij alles daarin de plaats die u aan de Heere geeft? Staat die bovenaan of sneelt die toch eigenlijk wel heel makkelijk zo onder? Kijk, dan kan het zomaar zijn dat u vanmiddag schuld moet belijden. Omdat je beseft dat je niet bent geweest wie je wel zou moeten zijn. Omdat je het beseft omdat de Heilige Geest het je laat zien dat er in jouw leven zonde van nalatigheid is. Want soms is blijven zitten zonde. Omdat je had moeten opstaan. Blijven zitten is zonde van nalatigheid, als God je oproept te gaan. Kijk, wie het ziet, die gaat het erkennen. U hebt gelijk, o God. Ik koos voor mezelf. Ik heb u tekort gedaan. En ook de ander. En het probleem is niet mijn drukke agenda of de tijd, maar het probleem is mijn hart. Vergeef het mij, wil uw knecht. Psalm 143, door schuld verslagen. Niet voor uw rechtbank dagen, want niemand kan. Daar zelfs zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor uw gezicht. Kijk, als de Heilige Geest je dat leert bidden, en dan leidt hij je ook verder. En dan wil hij ook helpen om de goede keuzes te maken. Om andere afwegingen te maken. Dan wilde je ook leren om jouw wil af te stemmen op de wil van God. Dan maakt hij je ook gewillig om te doen wat er gedaan moet worden. Want de Heilige Geest die buigt onwillige harten om. Hij bekeert, hij maakt je bereid, van harte bereid om je in te zetten voor God, voor zijn koninkrijk, voor zijn zaak. En hij geeft oog, hij geeft hart voor de naaste in nood. En dat doet hij. Dat doet de Heilige Geest om Jezus wil. Om Jezus wil, ja, om Jezus wil. Want Jezus heeft nooit de oproep van zijn vader om te dienen en te strijden naast zich neergelegd. Hij kon zeggen, ik wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt in het binnenste van mijn ingewand. Hij was tot zijn dienst bereid. En daarom zei hij geen nee. Toen God hem riep. Hij, Jezus, bleef niet thuis. Nee, hij daalde neer. Hij daalde af. In een wereld verloren in zonde en schuld. Waarom daalde hij af? Om te gaan strijden. Om die vijand te overwinnen. En hij, Jezus, heeft ons iets geleerd. In Matthäus 6, onze laatste schriftlezing, maakt Jezus duidelijk, kijk, mensen die zonder God leven, die zijn niet gericht op God, die zijn niet gericht op de belangen van Gods Koninkrijk. Die zijn alleen maar bezig met het tijdelijk leven. Die zijn alleen maar bezig met de dingen van beneden. Die zijn alleen maar bezig met de dingen van hier en van nu. Ze zijn druk bezig om het leven goed door te komen. Hoe kan ik het meest genieten? Hoe kan ik me het best verzekeren? Hoe kom ik aan mijn natje en mijn droogje? Hoe kan ik mijn bestaan het best veilig stellen? Hoe zie ik er zo goed mogelijk uit? Wat is de mode? Hoe kleed ik me? Ja, daar gaat alle tijd en energie in zitten. Maar dat moeten jullie niet doen, zegt Jezus dan tegen zijn volgelingen. Zoek eerst. Zoek bovenal. Het Koninkrijk van God. Laat de klank van de bazuin niet aan je voorbij gaan. En wie gehoor geeft aan de klank van de bazuin om eerst het Koninkrijk van God te zoeken. Hoor je dat? Die mag weten, God zorgt ook voor mijn natje en mijn droogje. Want zijn oog slaat mij in gunst gade. En hij waakt over mijn ziel en over mijn lichaam. En hij zorgt voor mijn levensonderhoud. Hij onderhoudt de lelies. Hij onderhoudt de vogels. Hij onderhoudt de onderdanen op aarde. Wie de Heer heeft, die heeft alles. Die heeft veel meer. Veel meer dan een hele grote veestapel. En allerlei goed gevulde stallen. Nee, dat betekent niet dat God je dan verzekert tegen verdriet en tegenslag. Nee, er kan wel degelijk verdriet zijn in je leven. En je kunt zorgen hebben over dit en over dat. Maar juist dat wat in je verdriet je bezighoudt, mag je het Koninkrijk van God zoeken. En de koning bidden om kracht. En dan zal hij erbij zijn. En dan kan hij zelfs wegen van verdriet en een weg van kruisdragen gebruiken om je dichter bij hem te brengen. Dan kan hij het gebruiken om je des te meer te doen laten uitzien. Naar het moment dat die grote shofar klinkt, dat de bazuinen zullen klinken. Als teken dat het koninkrijk van God in volmaaktheid neerdaalt. Kijk, dan zal de oproep om te strijden en dan zal de oproep om de ander te helpen nooit meer klinken. En daarom zoek eerst het koninkrijk van God. Geef prioriteit wat echt prioriteit moet hebben. Strijd de goede strijd. Echt, dan zul je gezegend worden. En de overwinning ligt al vast. Ja, zeg je, daar verlang ik naar. Ik verlang ernaar dat ik meer zicht heb op wie God is en op wat Hij doet en op wat hij geeft en ook op dat wat Hij van mij vraagt. Oh, is dat jouw verlangen? Zie dan veel op de Heer Jezus. Weet je wat Ruth Bryan heeft gezegd? Ze was een eenvoudige vrouw uit de 19e eeuw in Engeland. Ze schrijft in een van de brieven die van haar bewaard zijn gebleven. De dingen van deze aarde die vaak worden herhaald, die gaan vervelen. Maar 1000 keer hetzelfde gezicht hebben op een dierbare Jezus is altijd nieuw. En daarom mag het je gebed wel zijn. Heere, houd mijn oog op u gericht. En geef dat mijn oren steeds mogen luisteren naar de klank van de bazuin. Amen.